Jaaromzet 87 miljard euro in 2022. Netto-winst gestegen plus 14% tot 2,5 miljard euro. We hebben het over het moederbedrijf van supermarktketens Albert Heijn, Delhaize, Ethos en Bol.com. Vorig jaar maakte Delhaize in België zelf een netto-winst van 48 miljoen euro.
Ik heb 22 jaar dienst. Ik heb nog een oud contract bij Delhaize, dus dat wil zeggen van voor 2015, wanneer dat ze herstructurering gedaan hebben. Wij hebben een collegaatje gehad, werkte 28 uur vroeger in een AD. Die werkte bij ons, is overgekomen naar ons. Die kreeg in de AD kreeg ze 1200 euro. Bij ons is dat 500 euro meer. Dus dat is een nieuw contract, dat is 500 euro meer dat ze kreeg. In onze situatie oude contracten, maar je rekent dat wij nog 200 euro meer verdienen. Dus dat is in mijn geval 700 euro. Mijn man werkt hier ook. Dat is twee keer 700 euro, dat is 1400 euro in een maand. Allee, ik denk, mensen moeten dat wel een keer kunnen verstaan van, ja, voor 1400 euro wil ik wel een keer buiten staan. Ja, ja, dan wil ik voor mezelf opkomen en ik hoop alleen maar dat de klanten dat kunnen verstaan.
De helden van de handel, samen met de helden van de zorg overigens, loodsen ons doorheen de hel van de pandemie. Het applaus zou weer mogen aanzwellen nu ze een bikkelharde strijd moeten voeren voor waardig werk en goede verloning. En bovendien, wie onder de waterlijn van de actualiteit de temperatuur meet, voelt dat er nog andere sociale conflicthaarden knetteren. Ik praat erover met Matthias Somers, coördinator van de progressieve denktank Minerva. Hij is filosoof van opleiding, maar werkt en publiceert vooral rond ongelijkheid en sociaal-economische thema's. Mijn naam is Ung Sao Choi. Welkom bij Alles Wordt Beter met warme steun van het Vlaams ABV, Beweging.net, PNV Verzekeringen en VDK Bank.
Alles Wordt Beter. De podcast die zin geeft in de toekomst. Hier hebben we aandacht voor wat het nieuws niet haalt. En met stemmen die je mist in het dagelijks mediarumoer. Alles Wordt Beter.
Dag Matthias.
Hallo, goeiedag.
Kort, wat is en doet Minerva eigenlijk juist?
Denktank Minerva heeft tot doel eigenlijk om studies te maken over sociaal-economische thema's en dan vooral eigenlijk het perspectief te belichten dat heel vaak onderbelicht blijft in de gangbare politieke en maatschappelijke discours. Om te tonen dat er ook andere manieren zijn om naar de realiteit te kijken.
Dat gaan we van jou ontdekken doorheen heel dit gesprek. Minerva is gegroeid uit een brede groep van vaders en moeders, hè? Mag ik dat zo zeggen?
Dat klopt, ja. Het is eigenlijk begonnen met een aantal jonge onderzoekers aan de UGent, heel lang geleden ondertussen. Dus die zijn allemaal niet zo jong meer. Maar dat waren eigenlijk vrijwilligers. En zij wilden aan hun initiatief, dat Polyargus heette in de tijd, wat meer standvastigheid geven en wat meer structuur geven. En ze zijn daarvoor eigenlijk de hort opgetrokken en hebben een aantal middenveldsorganisaties kunnen overtuigen van het belang van een structurele werking eigenlijk voor een denktank, om op die manier te kunnen wegen op het maatschappelijk debat ook.
Ja. Dat gaat echt breed.
11-11-11, vakbonden, de socialistische mutualiteiten, de christelijke mutualiteiten, de stichting PNV ook, VDK-banken ook. Het is echt een heel brede groep met heel diverse interesses ook.
Beetje het vaarwater van Alles Wordt Beter ook.
Klopt, ja.
Dus we spelen een thuismatch, om het nu zo te zeggen. Maar je bent eigenlijk filosoof. Mm-hmm. Hoe kijk je als filosoof naar zo maatschappelijk-economisch, sociaal-economische thema's? En
ik denk dat het voordeel is dat wij ook omdat wij eigenlijk heel veel verschillende domeinen proberen te bezetten, dat we met een heel brede blik kunnen kijken en kunnen proberen om het in een grotere verband te zien, een grotere historische tendensen en maatschappelijke tendensen ook te kunnen plaatsen. En niet enkel louter te kijken naar wat is er vandaag in de actualiteit, maar hoe past dat in een breder verhaal en in de lange termijn eigenlijk trends in onze samenleving.
Oké, laten we naar de Delhaize gaan, bij wijze van spreken. Een voorzet, een quote. Mark de Vos, expert arbeidsrecht, vroeger verbonden aan de denktank Itinera, waar werkgevers thuis zijn. En ook alvast mijn excuses voor de subjectieve aankondiging, maar de goede man presteerde het de Delhaize werknemers eventjes de les te spellen en kreeg amper weerwerk van de presentatrice van Ter Zake. 24 maart was dat. We luisteren even naar een quote.
Maar het had nog veel erger gekund. We zitten hier te spreken over een herstructurering zonder collectief ontslag, met een toekomstperspectief. Eigenlijk heel atypisch als je kijkt naar herstructureringen. Een mooie gelegenheid om voor het sociaal overleg om energie te steken in wat is de verantwoordelijkheid van een werkgever naar de volgende job na de herstructurering. Maar het is het omgekeerde. Maar per saldo kan je het ook zien als een opportuniteit. Want het is niet zo dat de lijzen op zich... Men spreekt over de groep Ahold en daar zijn heel veel businessmodellen in die groep. Het is niet zo dat het model De Leize heel succesvol was. En het blijkt zo te zijn dat die...
Dus u zegt er moest eigenlijk ingegrepen worden door de veranderende retailsector?
Wel, het consumentengedrag, wij allemaal, wij shoppen online, we bestellen wanneer we willen. Er is die drang naar meer open uren enzovoort. Er is ook veel meer technologie die afkomt op die sector. Denk maar aan automatische kassa's, zelfs volledig geautomatiseerde winkels. Dat bestaat al in een aantal landen. Dat komt op ons af. En ja, men moet op een of andere manier samen de verandering kunnen omarmen. Ja. En dat is bij De Leize duidelijk niet gelukt.
Mark De Vos, expert arbeidsrecht in ter zake van 24 maart. Samen de verandering omarmen, Matthias Somers. Ja. Dat is het, hè?
Daar komt het inderdaad wel op neer. Ja. Het zijn de werknemers die de verandering moeten omarmen door slechtere loonsvoorwaarden te aanvaarden. En ze mogen daar niet eens eigenlijk over protesteren, want ze mogen blij zijn dat ze nog een job hebben. Daar komt het eigenlijk dan op neer.
Het is toch wel een beetje... Ja, Ik kreeg er kippenvel van langs de ene kant, maar mijn haren gingen ook echt recht omhoog als ik dat...
Maar er is een heel sterk die neiging in het publieke discours om ervan uit te gaan dat wat er gebeurt bij De Leize bijvoorbeeld, te zien als iets dat een objectief feit is waar er eigenlijk niets tegen te helpen valt, dat we maar moeten ondergaan en waar we ons moeten aanpassen. Terwijl het louter eigenlijk gaat over een conflict tussen hoe verdelen we de baten die we samen genereren. Wie wint er daarbij? Wie mag er daarmee van profiteren? En wie valt er daar uit de boot? En laten we ook uit de boot vallen. Want het klopt inderdaad dat wij als consument bijvoorbeeld zeggen van oké, wij willen zo ruim mogelijke openingsuren. Maar het zijn wel anderen die dan moeten gaan openhouden voor ons. En we willen niet meer gaan betalen voor onze producten. Dus moeten die andere mensen maar voor minder loon langere uren gaan werken of meer flexibele uren gaan werken. En dan zeggen van, ja kijk, dat is nu eenmaal hoe dat de maatschappij aan het veranderen is. Maar dat is niet waar. Dat is hoe dat wij willen dat de maatschappij verandert. En zolang dat wij niet degene zijn die daarbij in het defensief gedrongen worden, zeggen we van, ja, de verandering moet omarmd worden. En ik denk dat dat een fundamenteel onrechtvaardige manier is om naar de zaken te gaan kijken. En dat wij ook als burger daar een bepaalde rol in te spelen hebben en te zeggen van kijk, dit is niet de manier waarop wij onze maatschappij willen organiseren. We kunnen niet de ene dag zeggen van ja, het is toch goed dat die mensen tijdens de COVID-crisis en zo daar hun stinkende best hebben gedaan en de volgende moment spreken over van de geprivilegieerde klasse dat daar in de lijzenwinkels zou werken. Wat ik ook, dat is een discours dat in de politiek heel hard leeft, dat was ook iets dat bijvoorbeeld een editor in de Standaard sprak over de geprivilegieerde werknemers daar, waarvan ik denk van, maar hebben die ook maar enig besef van de realiteit waarin dat die mensen eigenlijk leven en werken? Okay.
Het had ook erger gekund, zo begint hij eigenlijk. Hè. Toch, wees toch blij, het had ook erger gekund, collectief ontslag. Nu krijg je perspectief.
Ja, hij gaat er daarvan uit dat De Leize eigenlijk twee mogelijkheden had. Maar ofwel sluiten we al onze winkels en doen we de boeken dicht... Ofwel zetten we alles in franchise, maar dat is helemaal natuurlijk niet de realiteit. De lijst heeft enkel maar geredeneerd. Vandaag maken wij winst op het model dat wij hebben. Maar het is nog voordeliger voor ons wanneer dat wij al onze risico's eigenlijk afwentelen op zelfstandige, in naam zelfstandige ondernemers en de werknemers. En de baten voor ons houden. Dat is het andere model. En daarvoor hebben zij gekozen. En dan denk ik niet van, natuurlijk had het nog veel erger gekund. Ze hadden ook gewoon kunnen zeggen inderdaad van, we sluiten de hele boel, maar dan maken ze ook geen winst meer natuurlijk. Dus dat is niet echt een alternatief wat ze hebben moeten overwegen.
Ik werk dus al 39 jaar bij De Leize. Ik ben begonnen in de zuivelafdeling, dan benauwerij, dan jaren chefis. En nu hier gewoon als aanvulster in de rekken. De dag van vandaag van De Leize sta ik van niks meer versteld. Het is niet de eerste keer dat ze zo'n ding eens doen. Dus ik denk dat het De Leize personeel al genoeg ingeleverd heeft voor de firma. Het is toch een keer niet aan ons om nog eens een miljard te besparen voor aandeelhouders. De Leize wil maar één ding en dat is alles voor hun en niks voor een ander. En al wat verkeerd gaat, dan wordt op die ander afgeschoven. Ja, en dan gaat die wel ten onder, hè? Ten koste van de werknemer. Als je heel eerlijk bent, als we bekijken hier, met de gewone De Leize, heel veel bestellingslimieten. Franchisewinkels krijgen voorrang op ons qua levering. En dat die mensen er niet aan uitgeraken, kan daar best inkomen. Die moeten huur betalen. per vierkante meter of 100 vierkante meter. Die moeten al wat ze bestellen vooruit betalen, verkocht of niet verkocht. Ja, dat dan ten onder gaan, kan ik best inkomen.
Enkele dagen geleden heeft de studiedienst van de PVDA een dossier uitgebracht. Opmerkelijk punt, de Delhaize-directie saboteert, niet mijn woorden, zelf haar winkels in eigen beheer en opent overal nieuwe franchisewinkels. Zo organiseert ze dus zelf eigenlijk de concurrentie tussen de soorten winkels met als zogezegde winnaars dan de franchisehouders. Sabotage, terug opnieuw niet mijn woorden, zou gebeuren door bij de bevoorrading de franchisewinkels voorrang te geven of nog erger eigenlijk, geen geld te geven aan winkels die willen hermodelleren en er vlakbij een AD-Delhaize dan te openen in franchise. En klap op de vuurpijl. Delhaize verzwijgt dat in de 5 voorbije jaren er 150 franchisewinkels failliet zijn gegaan.
Ik ken die cijfers niet, dus ik weet niet hoe dat de directie van Delhaize zelf redeneert, maar we zien wel in België heel hard die tendens dat er eigenlijk op een zeer kleine oppervlakte heel veel supermarktketens bijkomen. Je kan van waar ik woon te voet naar 5, 6 verschillende supermarktketens gaan om mijn grote inkopen te gaan doen voor de week, zogezegd. Mm-hmm. Waaronder verschillende Delhaize's, dat er daar ook zijn. Dus je kunt dan wel denken van ja, is dat wel nodig dat er daar zoveel zijn? Maar goed, ze kiezen ervoor om ons zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ja, zou je kunnen
zeggen? Dat zou je kunnen denken, maar dat dossier van de PVDA zegt eigenlijk, het gaat een stapje verder, zegt zij organiseren eigenlijk zelf die concurrentie om dat hele model van franchise eigenlijk door te drijven.
Nu, ik denk dat zij sowieso vanuit Delhaize zelf, ze hebben die keuze gemaakt om alles naar franchise te doen. Die keuze is denk ik al gemaakt voordat die beslissing vandaag is gevallen. Dat zag je ook in het aantal franchisehouders dat er eigenlijk is bijgekomen ook. Omdat dat natuurlijk voor hen betekent dat zij, ja, zij hebben daar veel minder risico's dat ze zelf moeten dragen. Ik bedoel, die franchisehouders zitten vast aan Delhaize. Dus het zijn zo gezegd zelfstandige ondernemers, maar ze kunnen niet op een bepaald moment zeggen van ja, we willen niet meer samenwerken met Delhaize, we gaan ons
bij Carrefour
zeggen of zo. Dat gaat helemaal niet, want ze huren hun pand van Delhaize. Ze zijn gebonden aan Delhaize, de contracten ervan. Ze moeten hun producten afnemen van Delhaize. Ze moeten betalen voor het merk Delhaize te mogen gebruiken, zo gezegd. Mm-hmm. Dat betekent dat zij sowieso eigenlijk al een smak geld geven aan Delhaize, zonder dat Delhaize zelf er eigenlijk enig risico in te dragen heeft. Dus voor Delhaize zelf, als moedergroep, zijn er daar eigenlijk alleen maar voordelen. En dat is weer zo'n tendens waarbij dat je ziet dat de grote bedrijven eigenlijk zoveel mogelijk proberen om de baten voor zich te houden en alle risico's dat ze eventueel ergens kunnen lopen, af te wentelen op ofwel zelfstandige ondernemers, ofwel, en via zelfstandige ondernemers ook, op werknemers die voordien een vast contract hadden, die voordien oké loonvoorwaarden en arbeidsvoorwaarden hadden, en die in die nieuwe realiteit dan, waarin dat ze gaan moeten gaan werken, eigenlijk veel precairere jobs gaan hebben. En dan vind ik het nogal makkelijk en nogal wraakroepend eigenlijk, dat er vanuit politiek enerzijds wordt gezegd van ja, kijk, dat is nu eenmaal de economische realiteit, we moeten ons daaraan aanpassen. Dat is nu eenmaal hoe dat de zaken werken. En tegelijkertijd bezig zijn over van ja, die precariteit van werkende armoede en zo, dat is toch een probleem. Dan denk ik van ja, we zijn het hier aan het organiseren. Dat is wat we nu aan het doen zijn.
Dat er meer aan de hand is in die hele supermarktsector dan Delhaize alleen, dat zegt ook Christel van Damme, supermarktexperte van het ACV.
We zien al langer dat er een aantal grote bedrijven zijn die misbruik maken van het systeem en dus eigenlijk een fake franchise eigenlijk in het werk stellen, waardoor dat er bedrijven zijn met 900 werknemers, met 1300 werknemers, die toch worden aanzien als kleine zelfstandigen, omdat die heel de juridische constructies hebben opgesteld, waardoor dat ze dus eigenlijk minder moeten betalen aan die mensen, dat die mensen meer moeten werken per week en onder andere dat er ook geen vakbondsvertegenwoordiging is. We zien ook dat bijvoorbeeld in de banksector dat daar ook tendens is geweest door meer en meer franchisering. Onder andere ING heeft nog niet zo lang geleden een manoeuvre gedaan om een aantal agentschappen ook in franchise te steken. Het is niet alleen een kwestie van slechtere loons- en arbeidsvoorwaarden, maar het heeft er ook mee te maken dat alle verantwoordelijkheid, als ik het zo mag zeggen, bij de franchise-nemer ligt. Dus als er bijvoorbeeld een faillissement is, ja, dan is dat volledig ten koste van de franchisenemer. Zal hij failliet gaan of hij of zij failliet gaan? En ja, was het eigenlijk bij wijze van spreken de franchisegever zijn handen of haar handen in onschuld? En dit eigenlijk alleen maar met één doel om nog meer winst te maken. Nu is het eigenlijk het moment, denken we, om die discussie die wij al lang intern voeren, om dat ook naar buiten te brengen. In eerste instantie willen we uiteraard dat, wat de lijsten zelf betreft, willen we hen tot andere gedachten brengen. Maar anderzijds, vermits dat we die tendens zien en ook die ondergraving van het statuut van franchise, willen we eigenlijk gewoon zeggen van kijk, voor heel de sector willen we één paritair comité, waardoor dat eigenlijk iedereen aan dezelfde betere loons- en arbeidsvoorwaarden kan werken in de sector. En dan kan het geen achterpoortje meer zijn voor de werkgevers om zo minder loon uit te betalen en de mensen langer te laten werken.
Christel van Damme, supermarktexperte van het ACV, was dat. Ja, één paritair comité voor al die jobs, de ene al wat meer flexibel dan de andere. Goed idee?
Ja, ik denk het wel dat het een goed idee is, omdat we inderdaad nu zien dat er van de mogelijkheid gebruik wordt gemaakt om zoveel mogelijk de loonsvoorwaarden en arbeidsvoorwaarden te ontlopen. Maar de discussie zou dan eigenlijk meteen ook breder moeten gaan, want we zien ook vanuit het beleid dan zogezegd dat er meer en meer alternatieve arbeidsstatuten worden in het leven geroepen, waar dat dan vervolgens ook misbruik wordt van gemaakt door bedrijven, omdat dat veel goedkopere soorten arbeid zijn en waarbij dat er geen sociale rechten opgebouwd worden.
En waaraan denk je dan? Of?
Bijvoorbeeld flexijobs, bijvoorbeeld.
Ja.
Het feit dat de studentenarbeid nu zo uitgebreid is geworden dat je eigenlijk bijna een halftijdse job kunt doen als student het hele jaar door, bij wijze van spreken, waarbij er geen sociale rechten worden opgebouwd, waarbij dat er dus ook veel minder sociale bijdragen worden betaald en dergelijke. En we zijn op die manier eigenlijk bezig enerzijds om sociale zekerheid te ondergraven en anderzijds zijn we ook de arbeids- en loonvoorwaarden van de traditionele werknemer aan het ondergraven, omdat er veel meer alternatieve statuten in het leven worden geroepen die veel voordeliger zijn voor bedrijven. Dus waarom zouden ze dan nog een gewone werknemer eigenlijk aannemen als ze veel goedkoper, veel slechter betaalde mensen in dienst kunnen nemen?
Dus als ik jou goed begrijp, zeg je eigenlijk het beleid, het politieke beleid, beleidsmakers, die natuurlijk een welbepaalde coalitie, politieke coalitie is, die maken het eigenlijk mee mogelijk.
Die maken het mee mogelijk, ja. Omdat ze zo hard mee zijn in het discours van het bedrijfsleven dat arbeid in België zoveel te duur zou zijn, dat wanneer de bedrijven zeggen van dit gaat niet en dat gaat niet, dat ze altijd opnieuw nieuwe arbeidslastenverlagingen geven, nieuwe statuten in het leven roepen. Vervolgens wordt er daar misbruik van gemaakt. Of zijn er bepaalde bedrijven die uit de boot vallen, omdat ze net niet aan de criteria voldoen. En dan worden die statuten verder opgerokken, worden er nog meer sectoren ingestoken die gebruik mogen maken van die statuten, waardoor het probleem eigenlijk stelselmatig groter wordt en dat het ook moeilijker wordt om het daarna weer ongedaan te maken, omdat het over meer en meer mensen gaat die in zo'n statuut aan het werken zijn.
Ja, maar als ik jou beluister, dan denk ik van, hoe moeten we dat nu allemaal weerstaan? Moeten we dat zomaar slikken? En ik gooi eigenlijk even een steen in de kikkerpoel, want ik las onlangs een uitspraak, ik quote even, de vakbonden moeten eens nadenken of ze nu in de 21ste eeuw leven en niet meer in de tijd van het proletariaat van de vorige eeuw. De gedachte is van Jean-Marie de Dekker, maar wellicht toch wel wat meer verspreid dan de man alleen. Hè? Wat, heeft hij geen punt?
Hij heeft een punt in die zin dat het effectief zo is dat de vakbond vandaag, van de vakbond vandaag altijd wordt gezegd dat ze nog in de 19e eeuw leven. Op dat vlak zegt hij gewoon wat men altijd eigenlijk aan het zeggen is. We moeten vandaag vaststellen dat er enorm grote verschillen zijn in inkomen tussen enerzijds precaire werknemers in kwetsbare sectoren en anderzijds hoogproductieve werknemers, zoals dat dan heet, in hoogproductieve sectoren. Die verschillen worden steeds groter. We moeten vaststellen vandaag dat bepaalde beroepsgroepen, en dat zijn de beroepsgroepen die de meest onregelmatige arbeidsuren moeten presteren, dat zijn de beroepsgroepen die aan de slechtste lonen aan het werken zijn, dat die mensen die dat daarin werken een veel grotere kans lopen op een slechte gezondheid, die een veel grotere kans lopen om vroegtijdig te sterven. Nu, is dat gelijk in de 19e eeuw? Nee, en het zou er begot alleen nog aan moeten mankeren ook. Ik bedoel, dat is niet het ideaalbeeld. Het ideaalbeeld moet zijn, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan profiteren en in gelijke mate mee kan profiteren van de welvaart die wij allemaal samen maken en die wij maken in grote mate op de rug van die mensen die onderaan de sociaal-economische ladder staan. Mm-hmm. Het is maar omdat crèches worden opengehouden door die mensen. Het is maar omdat verplegers elke avond ook gaan werken. Het is maar omdat die winkelverkopers daar elke dag staan, dat wij ons werk ook kunnen doen. Het is enkel maar omdat zij lage lonen aanvaarden en voor lage lonen willen werken, dat wij zo goedkoop eigenlijk kunnen leven. En dus veel geld overhouden om al onze foliekjes te gaan doen. Mm-hmm. Zij betalen dat.
Er zit ook een andere dimensie in die gedachte, namelijk dat de vakbonden eigenlijk ook niet meer aangepast zijn aan de, ja, noem het maar de 21ste eeuw sociale strijd. Hè. Je zou dat ook zo kunnen interpreteren. Nu verdenk ik niet Jean-Marie de Dekker van de grote syndicalisten te zijn, maar ik kan mij wel inbeelden, ja, hoe organiseer je zo flexijoppers en fietscouriers en pakjesbezorgers? Dat lijkt mij een beetje een pijnlijke oefening voor de vakbond.
Dat is zeker een moeilijke oefening voor hen om te doen. De tijd van de megabedrijven, waar dat iedereen aan de band stond en elkaar dus ook kende, waardoor het makkelijk was om elkaar te mobiliseren ook, is voor bepaalde sectoren voorbij. In andere sectoren werkt dat nog wel op die manier natuurlijk. Ik denk dat we ook niet mogen onderschatten hoeveel mensen er nog altijd werken in de grootste bedrijven. We staren ons nogal gemakkelijk blind, denk ik, op de nieuwe vormen van werk die vaak nog altijd over relatief kleine groepen gaat. Ik bedoel, die fietscouriers bijvoorbeeld, ja, die springen in het oog omdat iedereen ze ziet, natuurlijk. Dat zijn er meer en meer, maar dat is nog altijd in totaal een zeer kleine groep. En we moeten die bereiken, en de vakbonden moeten die ook bereiken en kunnen organiseren. En we zien daar ook dat er daar initiatieven zijn die er genomen worden. En dat we zien ook dat erin geslaagd wordt om hen te organiseren.
Op een bepaald... Heb je daar een concreet voorbeeld van?
Zowel ACV als ABVV zijn bijvoorbeeld bezig wel met initiatieven binnen de fietscouriersector. En dat is soms moeilijk om ze te organiseren. Iedereen daar met aparte contracten ook aan het werken is. Maar we zien daar wel van, wanneer dat er op een bepaald moment een sociaal conflict is, al is het maar omdat iemand heeft een ongeval en de verzekering komt niet tussen wie is nu verantwoordelijk, dat dan de vakbond wel er staat om die mensen te gaan verdedigen en er ook in slaagt om die mensen te verdedigen. En we zien daar ook dat, ja, nu wordt er gezegd van dat is een nieuwe economische realiteit, maar wanneer dat we dan effectief kijken van hoe zijn die mensen georganiseerd, hoe is hun werkrelatie effectief, dan is dat een zeer traditionele relatie waarbij een werkgever ergens op hun bureau zegt jij moet van dan tot dan werken en jij moet aan die en die voorwaarden werken. Maar waar alleen wordt gezegd van, maar wij komen niet tussen voor sociale rechten en dergelijke. Daar hebben wij zogezegd niks mee te maken. Nu, we zien ook in verschillende landen en ook in ons land, als dat voor een rechtbank komt, dat houdt geen stand. Want de rechtbank oordeelt in bijna alle gevallen van, sorry, maar dit is geen nieuwe manier van werken. Dit is gewoon een echt traditionele arbeidsrelatie, waar dat er dus ook aan traditionele arbeidsverplichtingen voldaan moet worden.
Ja, ja. Oké, voor we verder gaan, eerst even een broodnodige boodschap zonder winstgevend oogmerk.
Je luistert naar Alles Wordt Beter. Wij zijn er om de 2 weken. Deze podcast is een vredevolle samenwerking van Mo, Apache, De Wereld Morgen, Visi, Lava, Sample, Sociaal.net, KiefKief, Massareelfonds en Oikos. Herbeluister en volg ons. Alles Wordt Beter. Met de steun van het Vlaamse ABVV, Beweging.net en VDK Bank.
Nog steeds bij mij, Matthias Somers, coördinator van de progressieve denktank Minerva. Delhaize en de retailsector, daar hebben we het over gehad. Maar intussen, ook bij Janssen Pharma, 140 ontslagen. En ik vergeet er wellicht nog een aantal andere sociale conflicten. Er broeit ook groot ongenoegen, bijvoorbeeld in die sector van e-commerce. Fietscouriers, pakjesbezorgers, maar noem maar op. Vorige maand nog staking bij Bpost tegen de zoveelste reorganisatie om de concurrentie met Amazon en Bol.com aan te kunnen. Er waren dan nog afgelopen maanden stakingen bij het spoor, bij de VRT, in het onderwijs. Ja, Matthias, hoe is jouw meting van de sociale temperatuur, zou Frank de Bozere zeggen?
Er is denk ik wel een breed ongenoegen over de manier waarop bepaalde zaken lopen, maar er is geen gedeeld ongenoegen, om het zo te zeggen. Er is denk ik weinig nog... Men voelt zich niet solidair met elkaar altijd. Ik bedoel, wanneer dat er een crisis is in de kinderopvang bijvoorbeeld, dan zijn de mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij de kinderopvang die op straat komen. Wanneer dat er een probleem is bij de Delhaize nu, in de retailsector, dan zijn die mensen die op straat komen. Maar die mensen slagen er niet in om elkaar te vinden, lijkt het wel. Iedereen ziet ze op zijn eigen terrein en zijn eigen winkel te bekijken, mm-hmm. zogezegd.
Ja, dat tel ik bijna.
Maar, ja, maar het idee dat dit eigenlijk gaat over een breed gedragen conflict, waarbij dat heel vaak de mensen zijn die onderaan de ladder staan, die eigenlijk nog verder naar beneden worden geduwd, dat lijkt er nog niet te zijn. En dat vind ik op zich merkwaardig, omdat de patronen daarin eigenlijk wel vrij duidelijk zijn. Er wordt heel hard gekeken van, kijk, de economische realiteit is de realiteit zoals de bedrijven die zeggen dat ze is. En de enige manier waarop wij daarin mee kunnen gaan, is om zoveel mogelijk sociale rechten eigenlijk min of meer te gaan, ja, hier wat gaan afveilen, daar wat rechten gaan opzij schuiven, die lonen daar een beetje te gaan dempen en zo, waarbij er ook vanuit politiek altijd wordt gezegd van, ja, maar ja, dat is nu eenmaal zo, we moeten nu eenmaal mee met die nieuwe realiteit en dergelijke. Met als eindresultaat dat de meest kwetsbare mensen stelselmatig verder de dieprikking worden geduwd. En dat zien we ook in bredere tendensen daarin, dat de lonen van de laagste lonen bijvoorbeeld ook de laatste 10 jaar gewoon gestagneerd zijn. Mm-hmm. Terwijl de welvaart in België is blijven stijgen. Globaal gezien zijn we allemaal beter af dan 10 jaar geleden. Alleen sijpelt dat niet meer door naar beneden. Dus mensen bijvoorbeeld, die winkelverkopers, mensen die in de lijst werken en dergelijke, hebben in reële termen 10 jaar lang eigenlijk geen verbetering van hun lonen gezien. Mm-hmm. Terwijl ze al bij de slechts betaalde mensen waren. Terwijl de meerderheid van de mensen zag hun loon wel vooruit gaan. Dus zij kunnen iets hebben van, ja, ik betaal te veel belasting, gaan ze zeggen, maar uiteindelijk hun situatie is op zich wel oké. Zij voelen niet de neiging, heb ik de indruk, om op te komen ook voor mensen bij de lijst, of om op te komen ook voor mensen in de kinderopvang, behalve als hun eigen kind in de kinderopvang zit.
Ja. Het is misschien nog een moeilijkere vraag. Een beetje wazig ook, omdat dat een beetje zoeken is naar een spoor of misschien wel een naald in een hooimijt. Maar hoe zou je dat wel kunnen stimuleren? Of op welke manier zou je die verbanden, die solidariteitsverbanden, kunnen ondersteunen?
Maar ik had eerlijk gezegd gehoopt, met de COVID-crisis, toen heel sterk dat belang van die zogenaamde essentiële werkers, mm-hmm. zoals dat toen nog heette. Mm-hmm.
De helden eigenlijk.
De helden van de zorg, de helden van de retail en weet ik veel wat allemaal. Ik had het idee van, op dat moment beseften we heel hard hoezeer dat we eigenlijk, hoezeer heel onze economie, heel onze maatschappij, heel onze samenleving steunt op hun arbeid. Dat gaat zowel over betaalde arbeid als over onbetaalde arbeid natuurlijk.
Ja.
Hoezeer dat we daar allemaal afhankelijk van zijn en hoezeer dat we daar allemaal niet los van kunnen van die mensen, dat dan een soort van impuls had kunnen geven om, ja, dat werk ook effectief te gaan waarderen en meer te gaan waarderen. Maar dat lijkt al weer helemaal vergeten te zijn.
Precies,
dat lijkt helemaal weg te zijn.
Ja.
En ik had en op dat vlak ben ik soms misschien pessimistischer dan ik zou mogen zijn.
Als filosoof of als coördinator van Minerva?
Als maatschappelijk betrokken burger.
Oké.
Dat ik denk van, als dat niet genoeg was om het te doen beseffen en om het langer dan 5 minuten te doen beseffen, dan weet ik niet goed wat er wel nodig is, behalve een soort van algehele crisis die ik niemand toewens, want daar wordt niemand beter van.
Nee. Maar bijvoorbeeld in andere landen, dan denk ik vooral op dit ogenblik aan Frankrijk, mm-hmm. met de pensioenhervorming die Macron erdoor duwt, hebben we dan zoiets nodig? Iemand die dictatoriaal eigenlijk sociale, moet ik dat noemen, sociale dumping bijna doordrijft. Hebben we dat dan nodig?
Maar ik heb nog altijd liever een maatschappij waarin dat er weinig rellen zijn en waarin dat de sociale afbraak beperkt blijft dan een maatschappij waarin de sociale afbraak groot is en er dan wel rellen zijn. Ik heb weinig ramptoerist in mij op dat vlak.
Oké, dan is er nog die andere kwestie die wenkbrauwen doet fronsen, namelijk de definitieve ontmanteling, zo voel ik dat een beetje aan, van het ambtenarenstatuut bij de Vlaamse overheid. Dus vanaf 2024 wil de Vlaamse regering eigenlijk geen nieuwe personeelsleden nog in een ambtenarenstatuut aanwerven, enkel contractueel. Op enkele uitzonderingen na is het eigenlijk fini, hè, met het ambtenarenstatuut. Ja, hoe kijk je daarnaar?
Ik denk dat nogal gevaarlijk is, omdat we eigenlijk meer en meer zien dat de politiek zich... Er is een moment geweest waarop dat de ambtenaren Ja, waarbij dat er erkend werd dat zij onafhankelijk moesten kunnen werken. Waarin als zij weliswaar als politiek iets beslist, moeten ambtenaren dat uitvoeren. Maar de manier waarop dat ze dat uitvoeren, de adviezen dat ze erover geven, moeten in onafhankelijkheid gegeven kunnen worden. De vaste benoeming was eigenlijk bedoeld om ervoor te zorgen dat ambtenaren dat ook effectief konden doen. Dat zij zich effectief niet geremd hoefden te voelen om advies te geven, om van bepaalde zaken te kunnen zeggen van sorry, maar dit is geen goed idee. Of zo. Mm-hmm. En we zien dat dat politiek moeilijker en moeilijker lijkt te liggen. Dat we eigenlijk vaker en vaker conflicten zien tussen enerzijds politici en anderzijds ambtenaren die op de rem gaan staan of gaan zeggen van kijk, jullie willen dit doen. Dat is jullie goed recht, maar let op, want dit en dit, waarbij dat er dan gezegd wordt van, ze moeten hun plek kennen, of ze worden richting uitgang geduwd.
Heb je daar een concreet voorbeeld van, zo uit de mouw geschud?
We kunnen bijvoorbeeld denken aan een aantal jaren geleden, Alona Ljubajeva, diversiteitsmedewerker van de Vlaamse overheid, die in conflict lag met Lisbeth Romans over bepaalde zaken dat ze had gezegd. We kunnen bijvoorbeeld denken aan in Antwerpen een mobiliteitsambtenaar die daar richting uitgang is geduwd, omdat hij het niet eens was met het beleid dat de stad Antwerpen wilde voeren. En voor alle duidelijkheid, het komt aan de politiek toe om prioriteiten te stellen. Het komt aan de politiek toe om te zeggen van, als we deze beslissing nemen, dan willen we deze beslissing nemen. Maar ambtenaren moeten kunnen zeggen, en moeten kunnen blijven zeggen, zonder te moeten vrezen voor hun job, van kijk, dit is geen goed idee, daarom en daarom. Of misschien kunt je beter dat doen, daarom en daarom.
Ja.
En van zodra dat dan die bescherming van die vaste benoeming wegvalt, ja, gaat het veel moeilijker worden voor hen om daar tegenin te gaan. En ik kan me zeker voorstellen voor beginnende mensen die nog niet zo lang daar werken bijvoorbeeld, ja, ze gaan wel twee keer nadenken voordat ze hun mond gaan opdoen. Als ze weten dat ze een dag erna...
Termijnen zijn heel kort dan, hè. Ja, kan op straat kunnen staan. Ja, ja, klopt.
En nog los van de arbeidsvoorwaarden, die voor sommige vaste ambtenaren misschien beter zouden zijn dan voor contractuele, denk ik, is dat denk ik voor mij het fundamentele probleem van die afschaffing van die vaste benoeming. Mm-hmm. Het feit dat de ambtenarij veel makkelijker wordt ingeschakeld eigenlijk in de politiek van de alle dag en zich daarin volledig moet inschrijven zonder nog en niet meer onafhankelijk kan werken.
Maar ik maak even de koppeling met het gesprekje dat we er net hadden over al die verschillende sociale conflicthaarden die aan het knetteren zijn. Dit is toch ook iets, hè? Dat, is het een tijdsgeest waar we naar kunnen peilen? Of is dat zoiets dat, accident de parcours lijkt het me toch niet?
Nee, dat is zeker geen accident de parcours. En ik kan mij ook voorstellen dat er vanuit de politiek zelf daarover zelfs niet op die manier geredeneerd wordt daarover. Dat zij dat zelf niet als een probleem zien. Simpelweg omdat ze niet beseffen hoe moeilijk het kan zijn of hoe gevaarlijk het kan zijn om in te gaan daartegen tegen politiek. En dat zij louter denken van een vaste ambtenaar is duurder dan een contractueel, dus we moeten besparen, dus we gaan die vaste benoeming afschaffen en we gaan enkel nog maar met contractuelen gaan werken. Wat ook een zeer kortzichtige manier van denken is, want dat is ook weer iets dat we heel hard zien bij de Vlaamse overheid. Ze hebben daar de afgelopen verschillende legislaturen al heel sterk de beweging gemaakt om heel hard te gaan kijken van hoeveel mensen er niet voor de overheid werken. Dat zijn er te veel, dus moeten er koppen geschrapt worden. Het gevolg daarvan is dat er heel veel expertise verloren is gegaan bij de Vlaamse overheid. Dat er meer en meer gewerkt moet worden met consultants die eigenlijk duurder zijn dan ambtenaren.
Ja.
Waardoor dat er enerzijds minder mensen bij de overheid werken, maar dat anderzijds het overheidswerk in brede zin duurder is geworden, simpelweg omdat ze afhankelijk worden van dure contracten, waarbij er ook nog eens expertise niet eens meer in-house is, binnen de Vlaamse overheid zelf is, maar eigenlijk aan externe wordt overgelaten en dat er geen kennisopbouw meer is binnen de Vlaamse overheid, waardoor de Vlaamse overheid zelf nog meer afhankelijk wordt van externe private bedrijven die voor de Vlaamse overheid dan eigenlijk de zaken moeten gaan oplossen.
Je ziet eigenlijk bijna ook op federaal vlak hetzelfde fenomeen.
Hetzelfde gebeuren inderdaad,
De graaipensioenen daar, waar dat ze dan expertise van buitenuit, terwijl dat ze het zelf in huis hadden.
Ze hadden het in huis, ze hebben het uitbesteed en nu zijn ze het kwijt. En wat we daar ook vaak zien is dat zo'n consultant die komt dan binnen om een bepaald probleem zogezegd te oplossen, om een bepaald dossier te volgen, maar die kent daar nog niets van. Dus moet er eerst een aantal ambtenaren bij hem gaan samenzitten om te zeggen van kijk, zo en zo en zo werkt het. Hij schrijft dan het rapport en hij wordt daar dan uiteindelijk voor betaald.
Ja.
En ik van, dat is helemaal geen logische manier van werken. Als we extra mensen nodig hebben voor een bepaald probleem, je had die mensen, maar je hebt ze ontslagen. En je ziet nu effectief concreet sommige mensen die voor de overheid werken, die zeggen van ja, ik stop hier, ik ga daar bij dat bureau gaan werken, morgen sta ik eigenlijk gewoon toch terug hier om hetzelfde werk te doen, alleen aan betere voorwaarden. Ja. Ja. En ik kan meer factureren dan ik nu krijg.
En dat toch allemaal een beetje onder mom van, ja, we moeten besparen, de begroting slaat door, er is geen geld. Laten we even aan de andere kant kijken, want recent publiceerden Jean-Marie De Bane, directeur studiedienst, en Sascha Dierks, economisch adviseur, beide verbonden aan het ABVV, het federale ABVV, een opmerkelijk opiniestuk op 14 Nieuws. Ik probeer het samen te vatten, want het was een gedegen stuk. Naast een snoeiharde kritiek op het bedrijfsleven, dat loonsubsidies en sociale bijdrageverminderingen van 6 miljard in 2008 naar zo'n 14 miljard euro vandaag heeft zien stijgen, terwijl de vennootschapsbelasting verlaagd is van 33% naar 25%, halen ze nog een lijk uit de kast, namelijk de vergeten besparingen op de rentelasten en de hogere uitgaven voor defensie. De rentelast, zo schrijven ze in hun stuk, zou in de komende 6 jaren stijgen naar 10 miljard. De uitgaven voor defensie bedragen vandaag al 4,5 miljard per jaar. Tegen 2030 komt daar 14 miljard extra bij. Dus, stellen de auteurs, er zijn keuzes. Ofwel asociale besparingen, ofwel maatregelen die wel goed zijn voor de overgrote meerderheid van de 20er, 30ers, 40ers en andere generaties die wij, zij dus, als vakbond vertegenwoordigen. Ik voel mij daar ook nog wel even bij, hoor, als 60er. Er is ook nog voor van alles geld nodig. Denk maar aan armoedebestrijding, ecologische transitie en zo meer en zo meer. Als ik die cijfers lees en hun duidelijke, scherpe kritiek eigenlijk beluister, er zijn keuzes, er is geld. Hoe moeten we dat volgens jou inschatten?
Misschien al een verduidelijking. Als zij spreken over die 14 miljard aan lastenverlagingen en dergelijke en loonsubsidies, dat zijn cijfers die van het planbureau komen, dus dat is van een onverdachte bron. En dat zijn cijfers die enkel gaan over marktbedrijven. Dus er wordt vanuit werkgevers ook heel vaak gezegd van wanneer het gaat over de massale loonsubsidies dat er in België worden toegekend, waar dat België uniek in is, in Duitsland, in Frankrijk, in Nederland, bestaan die systemen nauwelijks tot niet. Dan wordt er heel vaak gezegd van ja, maar dat gaat dan over zorg. Krijgt heel veel loonsubsidies. Dat geld gaat daar naartoe. Of dat gaat naar dienstenchecks. Dat geld gaat daar naartoe. Maar die 14 miljard waar zij het over spreken daar, dat is echt louter enkel maar loonsubsidies die naar marktbedrijven gaan.
En wat is dat concreet bijvoorbeeld?
Wel, dat gaat bijvoorbeeld, wat er daar onder andere in zit, is de taxshift van de regering Michel. Zit er daar bijvoorbeeld in, de korting dat de bedrijven daar hebben gekregen. Wat er daarin zit, dat zijn middelen voor eerste aanwervingen bijvoorbeeld, waarbij er veel minder sociale bijdragen betaald moeten worden. Wat dat er daarin zit, zijn premies voor nacht- en ploegenwerk, waar dat veel minder sociale bijdragen op betaald moeten worden. Het gaat over zulke...
Maar uiteindelijk is het een groot bedrag, hè? 14 miljard.
Het is een gigantisch bedrag, 14 miljard. En dat gaat de komende jaren volgens het planbureau nog stijgen naar 17, 18 miljard. Zonder dat... En daar zitten de loonlastenverlagingen die dat er in eind 2022 beslist zijn, zitten daar nog niet bij, bijvoorbeeld. Okay. Dus dat gaat nog hoger gaan dan dat. En er is op geen enkele manier onderzoek gedaan naar, is dat wel effectief? Levert ons dat eigenlijk wel iets op, die loonlastenverlagingen? En dat vind ik af en toe, niet af en toe, nogal opmerkelijk, ik zal het zo noemen.
Ja, dat klinkt neutraal, ja.
Dat er zoveel geld gaat naar die zaken, zonder dat er daar ook maar enige analyse achteraf gebeurt van, is dit nu wel de beste manier waarop we deze middelen kunnen gaan besteden? Want 14 miljard op 1 jaar tijd, de kinderbijslag kost 4 miljard. Dat zijn enorme bedragen waarover dat we hier spreken. Er wordt gezegd van, ja, we moeten allemaal langer gaan werken, tot 66, tot 67 jaar, want dat levert dan op bepaalde termijn, levert ons dat dan zoveel 100 miljoen hierop, zoveel 100 miljoen daarop. Maar dat is niet in verhouding tot de bedragen die dat er naar die loonlastenverlagingen gaan, bijvoorbeeld.
Wat ik eigenlijk ook heel opmerkelijk vond in het stuk, en ik noem dat ook een lijk uit de kast, dat is die rentelasten.
Ja, dat is het beleid van de Europese Centrale Bank daar. Het idee daar is van, de inflatie is heel hoog, we moeten er dus voor zorgen dat de geaggregeerde vraag, zoals dat heet, wat we allemaal willen besteden, dat die gedempt wordt. En daarom gaan we de rente gaan optrekken. Want dan is het voordeliger voor ons om ons geld op een spaarboekje te laten staan. Hè, dan. Ja. Daar komt het op neer. En wat geld daar op het spaarboekje staat, geven we niet meer uit. Dus daalt de vraag. Ja. Dus gaat de inflatie zogezegd ook dalen.
Dat is de theorie.
Dat is de theorie. Mm-hmm. De praktijk betekent dat als we allemaal minder uitgeven, allemaal goed en wel, maar dat betekent dat er minder gekocht wordt. Ah ja. Als er minder gekocht wordt, moet er minder geproduceerd worden. Als er minder geproduceerd wordt, belanden mensen op straat.
Werkloosheid.
Stijgt de werkloosheid. Als de werkloosheid stijgt, dan kunnen er veel minder hoge looneisen gesteld worden. En omdat er minder hoge looneisen gesteld worden, worden de winsten van bedrijven gevrijwaard, terwijl de inflatie zal dalen. Okay. Maar wat is het eindresultaat? Is dat we onszelf eigenlijk proberen, dat is het beleid, we proberen onszelf richting een recessie te duwen. Ze zullen wel proberen te vermijden, de recessie, maar we proberen ons richting een recessie te duwen om zo de inflatie te doen dalen. Ja. Maar het gevolg daarvan is inderdaad 1, hogere werkloosheid en 2, dat overheden op hun schulden veel hogere rente gaan moeten betalen en dus ook meer geld daaraan moeten geven dat ze niet meer kunnen besteden aan zoiets als het bestrijden van de werkloosheid. Die zal stijgen.
Ja. Is daar iets... Ja, van weg te roven, om het zo te zeggen, of weg te romen, of af te romen, zeg maar, van de... Want we betalen rente aan de banken, waar we schulden hebben bij uitstaan als land. Maar we kunnen toch even goed zeggen, ja, we betalen dat veel trager af, of we betalen dat helemaal niet af. Het zou kunnen, dat is misschien wat zeer radicaal.
Dat is misschien zeer radicaal, en we zitten voorlopig in een systeem waarbij dat als we dat zouden doen, dat we de volgende dag ook geen geld meer zullen hebben om de volgende uitgaven te bekostigen. Dus ik denk dat we eerder moeten gaan kijken van, moeten we niet af van die doctrine die dat het beleid van de Europese Centrale Bank beheerst en van verschillende centrale banken beheerst, waarbij dat als er de afweging gemaakt moet worden tussen hoge inflatie en hogere werkloosheid, dat er altijd gekozen zal worden voor de hogere werkloosheid. Zeker omdat dezelfde Europese Centrale Bank, en dat is iets dat we eigenlijk met Minerva in oktober vorig jaar al hadden gezien en gepubliceerd. De Europese Centrale Bank zei het gisteren ook nog van, kijk, we zien dat de inflatie vandaag in grote mate gedreven wordt door bedrijven die van de crisis gebruik maken om hun prijs eigenlijk meer te verhogen dan op basis van de stijgende inputkosten eigenlijk gereed zou zijn. Ja. Dus ze maken nu van het momentum gebruik om hun winstmarges eigenlijk fors te gaan verhogen. En dat drijft de prijzen verder op.
Ja, en wij krijgen de indruk van, ja, dat is bijna een natuurwet, we moeten ons daaraan aanpassen.
Ja, terwijl dat natuurlijk, ja, dat hoeft helemaal geen natuurwet te zijn. En de Europese Centrale Bank kan dit zo goed zeggen van, kijk, als we willen proberen om de hoge inflatie in toon te houden, dan gaan we zeggen van dat bedrijven die torenhoge winsten maken nu, gaan we zwaarder belasten, zodat er geen incentive meer is om hun prijzen verder op te trekken.
We hebben met Alles Wordt Beter de insteek van, ja, hoe kunnen we dit allemaal zodanig veranderen, aanpakken, knutselwerk misschien, maar af en toe toch ook wel flink erin snijden, om het dan ook alles beter te laten worden. Wat zijn jouw adviezen?
Wel, als ik kijk naar de onderwerpen waar we het vandaag over gehad hebben bijvoorbeeld, dan denk ik dat we zeker moeten beseffen dat de meest precaire werkers veel beter beschermd kunnen worden dan vandaag het geval is in België.
En dan bedoel je onder meer de Delhaize?
Onder andere, ja. We kunnen daar effectief zeggen van, kijk, de manier waarop dat er mensen geduwd worden in de slechtst mogelijke contracten die bestaan in België, dan kunnen we een halt toeroepen, simpelweg door dat type contracten niet meer toe te staan. Door te zeggen van dat we de arbeidsvoorwaarden eigenlijk naar boven gaan harmoniseren. Door te zeggen dat we loonsvoorwaarden naar boven gaan harmoniseren. Ik denk dat dat een begin is dat we kunnen maken, dat een grote impact kan hebben voor veel mensen. En dat zet ook een opwaartse druk op de andere lonen onderaan de loonladder. Wat dat we vandaag bijvoorbeeld, we hebben het daar niet echt over gehad, maar wat dat we nog zien bijvoorbeeld vandaag, is dat, ik ga een voorbeeld geven, om dat wat duidelijker te maken. In onderzoek dat wij hebben gedaan, zien we bijvoorbeeld dat schoonmakers, hun loon is de afgelopen 10 jaar niet gestegen of zelfs gedaald. Dat gaat in grote mate over schoonmakers die zo industriële bedrijven gaan kuisen en dergelijke. Mm-hmm. Vroeger waren dat mensen die in het bedrijf zelf te werk gesteld waren. Al die bedrijven hebben eigenlijk hun, wat zij niet productieve activiteiten noemen, hebben ze allemaal geoutsourced, zoals dat heet. Er zijn een aantal grote schoonmaakbedrijven in België actief die heel zwaar met elkaar moeten concurreren. Want als een bedrijf zegt van, jij mocht bij mij komen kuisen, maar als een ander bedrijf iets betere voorwaarden biedt, zogezegd, ja, bon, dan veranderen zij van contract natuurlijk. Het gevolg is dat die schoonmaakbedrijven onderling bijna niet anders kunnen, tussen aanhalingstekens, dan zo slecht mogelijke arbeidsvoorwaarden aan hun personeel te geven. Omdat zij anders hun contracten aan het verliezen zijn. En dat is heel moeilijk tegen te gaan, want je kunt een Universiteit Antwerpen, je kunt een Pfizer in Puurs niet dwingen om zo meer te betalen aan schoonmakers dan dat ze eigenlijk moeten. Wat je wel kunt doen als overheid is zeggen van, kijk, als we merken dat die lonen die dat mensen in de schoonmaaksector krijgen veel te laag zijn, dan gaan we die paritaire comité's daar, we gaan daar de minimumlonen optrekken, zodat ze daar niet meer op kunnen concurreren met elkaar. Of zodat Pfizer, Universiteit Antwerpen, betere loonsvoorwaarden zal moeten aanvaarden voor die mensen.
Oké. En aan de andere kant van de weegschaal, om het zo te zeggen, hoe bekijk jij de gigantische groei van winsten, de maximalisatie van winsten? Ik durf geen cijfers meer te noemen, want we kunnen ze toch niet meer bevatten.
Ja.
Wat zijn daar de adviezen van Minerva voor?
Ik denk dat het daar belangrijk is dat we bedrijven er terug toe aanzetten. Van mij mogen ze winst maken, dat is geen enkel probleem. Maar dat we bedrijven één ertoe moeten terug gedwongen worden, want dat lijkt eigenlijk iets anders, lijkt daar niet mogelijk zijn, terug gedwongen worden om de loonsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden, waar het er zoveel sociale strijd voor geweest is in het verleden, om die te respecteren en te blijven respecteren. Het is heel paradoxaal, vind ik, dat in een tijdperk waarin dat er zoveel gesproken wordt over corporate social responsibility, zoals dat heet, waar dat heel veel bedrijven met het vlaggetje aan het zwaaien zijn, zogezegd, van kijk eens hoe goed wij bezig zijn. Dat is één grote PR-oefening, want achter de schermen zijn ze allemaal hun verantwoordelijkheden aan het afwentelen op de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Die tendens moet sowieso gestopt worden. En twee, ik denk dat we ook er terug toe moeten, bedrijven ertoe aanzetten, en dat zal desnoods via wetgevend werk moeten gebeuren, dat de winst die ze maken, dat dat terug in productieve investeringen wordt omgezet. Want dat was oorspronkelijk, waar winsten waren de beloning voor investeringen dat ze in het verleden hebben gedaan. Maar dat betekent wel dat die winsten op een bepaald moment terug geïnvesteerd moeten worden in productiviteitsverhogende en arbeidscreërende nieuwe investeringen. Terwijl we vandaag zien dat hun winsten gebruikt worden om eigen aandelen in te kopen, om dividenden uit te keren aan aandeelhouders, waardoor dat er eigenlijk geld wordt weggetrokken uit de economie om zichzelf te gaan belonen. En dat kun je eigenlijk doen simpelweg door die dingen zwaarder te gaan belasten. Waardoor het voor die bedrijven voordeliger wordt om terug te gaan investeren in productieve investeringen.
Als ik dat mag samenvatten, dat zou een sterk advies zijn ook voor de Delhaize groep.
Ja, als we zien dat de Delhaize groep voor 1 miljard aan eigen aandelen gaat inkopen en hun dividenden gaat verhogen op hetzelfde moment wanneer ze mensen eigenlijk buiten gooien,
dan volgt
dat klopt
de stilte.
Dat klopt niet.
Oké, tot zover. Heel erg bedankt, Matthias Somers, coördinator van de progressieve denktank Minerva. En afsluiten doen we ditmaal met een kleine audio-ode aan de helden van Delhaize, met naast hen de helden van de zorg en alle andere helden, klein en groot, die het allemaal mogelijk maken wat wij zo graag horen. Alles wordt beter. Tot een volgende keer, met fijne wensen van de mensen van de redactie, Febe de Donder, Ruby Bernabeu Plaus en mezelf, Ung Sao Choi.
Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up.
Ik ben Annick, ik werk bij Delhaize. Wij hebben sinds kort te horen gekregen dat alle 128 grote Delhaizes die nog in eigen beheer waren, allemaal verkocht gaan worden aan franchises. Dat is als een bom bij ons ingeslagen.
Don't give up the fight.
Ik ben op mijn 18 jaar van school gegaan. Ik ben nog 3 maanden ergens anders gaan werken. Op die moment kon ik niet bij Delhaize beginnen. En van dan af heb ik eigenlijk niet anders gekend als Delhaize. Dus...
Ik werk al 9 jaar voor Delhaize met hart en ziel. En wat er nu gebeurt is pijnlijk.
Ik werk dus al 39 jaar bij Delhaize. Ik ben begonnen in de zuivelafdeling, dan beenhouwerij, dan jaren chefis. En nu hier gewoon als aanvulster in de rekken. De dag van vandaag van Delhaize sta ik van niks meer versteld. Het is niet de eerste keer dat ze zo'n ding eens doen.
Dat is heel slecht binnengekomen. En vooral de manier waarop. Want ik heb het via het nieuws moeten horen, niet via onze werkgever. Dus op die moment zijn ze eigenlijk volledig uw dingen kwijt, uw kluts kwijt. Je weet niet meer waar dat je staat. En de volgende moment begint eigenlijk te wenen. Hè? Want wat staat er ons nog te wachten? Ik heb 32 jaar dienst. Waar moeten we nog beginnen? Bij de zelfstandigen. Ik heb niks tegen die mensen. Maar wij zijn het anders gewoon. Wij zijn het hier gewoon. En niet alleen voor het loon, ook voor het werk. Wij doen ons werk heel graag. For your right. Get up, stand up.
Stand up for your right. Het is heel absurd dat wij keren terug naar de jaren begin 1900. Mijn grootouders hebben gestreden voor een vrij weekend. En nu zal het allemaal mee moeten bestaan.
Ze zijn blijven geloven in de leeuw in ons. En nu zeggen ze gewoon van, we zitten jullie allemaal bij het grote vuil. Trek uw plan en het is...
Als ik zie hoe AD's opeens uit de grond komen dicht bij hun gewone De Leize, lijkt het maar meer dan normaal dat AD's meer winstgevend zijn. De vraag is, waarom heeft De Leize niet meer geïnvesteerd in een geïntegreerde winkels? Om dat nu eigenlijk feitelijk te kunnen zeggen van, goed, de AD's brengen meer op, dat klopt niet.
Als je heel eerlijk bent, als we bekijken hier, met de gewone De Leize, heel veel bestellingslimieten. Franchisewinkels krijgen voorrang op ons qua levering.
Ze zeggen van, wij doen de winkels weg, maar ze doen andere winkels open. Dus het blijft De Leize, maar onder een ander concept. Meer winsten voor De Leize, niet voor het personeel. Hè.
Maar de acties gaan nog lang, we gaan dat heel lang volhouden. Absoluut. Yeah. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight.